Hey, mijn naam is Chakot en welkom bij een nieuwe aflevering van Praatjes over wetenschap. Voor deze aflevering neem ik je graag mee naar een zondagavond in 2017. Mijn lief en ik zitten in de zetel en we hebben elk op schoot een grote pizzadoos. En op het salontafeltje voor ons staat een laptop klaar met de eerste aflevering van Wie is de Mol? Wie is de Mol dus? Niet de Vlaamse versie, de Mol, maar wel de Nederlandse versie die telkens met bekende Nederlanders wordt gespeeld. Dus die eerste aflevering van zo'n nieuw seizoen, dat is altijd een beetje kijken van, ken ik hier iemand? Maar in dit geval geraak ik niet zoveel verder dan die ene presentator van Praatjesmakers. Dus ik luister naar elk van de gasten, elk van de deelnemers. En zo hoor ik op die zondagavond in 2017 voor het eerst de naam Diederik Jekel. We zijn ondertussen 5 jaar later. Diederik heeft nog meer coole tv-programma's, online video's, voorstellingen, boeken gemaakt over wetenschapscommunicatie. En voor deze podcast ben ik onderweg naar hem ergens eind augustus 2022. Goedemorgen, hoi. Goedemorgen, dag Diederik, hoi, ik ben Chakot.
Diederik, aangenaam.
Hoi, dankjewel. Welkom bij Praatjes over wetenschap. Hallo, dag Diederik.
Goedemorgen.
Hallo. Ik denk, aan mensen in Nederland ga ik jou niet meer moeten voorstellen. Die kennen jou waarschijnlijk wel. Maar voor de Vlaamse luisteraars kan ik jou misschien het best omschrijven als de Nederlandse Lieve Scheire, zoiets.
Het is een eer om zo genoemd te worden. Maar ik doe heel veel hetzelfde als Lieve, allebei natuurkunde achtergrond. En probeer zoveel mogelijk plekken, probeer ik wetenschap zo simpel en duidelijk mogelijk uit te leggen. En dan het liefst waar de wetenschap allerlei maatschappelijke onrust raakt. Dat vind ik het interessantste. Dus waar mensen heel veel emoties bij hebben. Dus klimaatverandering, stikstof, corona, dat soort nare onderwerpen. En die probeer ik dan een beetje behapbaar aan te bieden. Met af en toe een beetje humor enzovoort. En in de hoop dan dat mensen daar wat meer hun handelen op kunnen aanpassen, zo gezegd.
Dit is Praatjes over wetenschap. Het is een podcast over praten over wetenschap, dus niet over de wetenschap zelf. En dat praten over wetenschap, dat is iets wat jij heel regelmatig doet, hè, op tv, op het internet, in theaterzalen, in geschreven media. Maar Diederik Jekel, weet jij nog wanneer jij voor het eerst iets hoorde over wetenschap? Dus wanneer er iemand voor het eerst over wetenschap tegen jou praten?
Nou, mijn moeder is biologe. En dus ik heb wat dat betreft van haar, denk ik, de liefde voor de wetenschap wel echt meegekregen. En ik denk de eerste keer dat ik... Eerst waren het getalletjes die ik heel erg interessant vond. Dus dat was echt vanaf groep 3 dat je erachter kwam dat het aantal getalletjes echt scheer onuitputtelijk is, zeg maar. Ze had ook een schriftje om te kijken wat de grootst mogelijke getallen waren die je kon vinden en zo en dat soort dingen. Dus dat zou je natuurlijk ook al wetenschappelijk kunnen noemen, maar meer vanuit de natuurkunde. Dan was het wel de boeken die ik dan van mijn moeder kreeg over sterren en planeten die zij had. En uiteindelijk samen met haar het uitleggen, denk ik. Dat was in groep 6, geloof ik. Toen had ik helemaal het atoom ontdekt. Maar hoe de, met isotopen en ionen en elektronen schillen en dat soort dingen. En dat vond ik zoiets magisch. De structuur van alles om ons heen. En daar heb ik toen een spreekbeurt over gehouden. En dat samen met haar... geprobeerd te doen. En daar zat ook al
in
best wel...
In groep 6 al? Dat is het zesde leerjaar, toch? Ja, ben je 12? 11, 12, zoiets?
Nee, ben je 10. Bij ons hebben we 8.
Oh, is het toch?
Maar ja,
dan nog, dat is nog vroeger. Ja,
ik vond het gewoon fascinerend dat je alles kan indelen en categoriseren. En daar zat ook al in een stukje wetenschapscommunicatie bij. Dat, het starten een beetje met dat ik een suikerklontje en een hamer had. Waar ik toen op ben gaan slaan. En toen zei ik van, goh, ik kan steeds verder blijven slaan. En wat is nou het kleinste beetje wat nog zoet smaakt, wat nog echt suiker is? Nou, dat noem je dan een molecuul. En dan zo een beetje dat verder. Dat zo, ja. Dus dat heb ik vrij vroeg met mijn moeder al ontdekt.
Ja, heerlijk, heerlijk. En dan uiteindelijk ben je na groep 6 jaren later fysica gaan studeren of natuurkunde. Ja. Van waar die keuze eigenlijk?
Nou, ik zat te twijfelen tussen de toneelschool en scheikunde. En ik ben uiteindelijk chemische technologie gaan doen, omdat ik dacht van ja, ik weet niet hoe goed genoeg ben met toneelspelen. En ja, ik vind de wetenschap net zo schoon. Laat ik dat dan, daar heb ik echt een ja, collegezalen voor nodig en experimenten en zo. Dat kan ik niet thuis doen. Dus toen dacht ik, ga ik dat leren. En daarnaast heel veel theater en toneeldingen doen. En eigenlijk hadden we een heel uniek experiment bij ons op de universiteit. Waarin je een gedeeld jaar tussen scheikunde en natuurkunde had. Dus wel een soort gemeenschappelijke poppenduizen uitproberen. Maar 1 jaar gedaan. Niemand had er wat aan. Iedereen vond het verschrikkelijk. Behalve ik. Want ik ben toen heb de overstap gemaakt van scheikunde naar natuurkunde. Mm-hmm. En sindsdien nooit meer teruggekeken. Ik vond het heerlijk.
Ik vind het toch bijzonder dat ik heb hetzelfde eigenlijk bij Lieven gehoord, die ook twijfelde dan niet om naar de toneelschool te gaan, maar om naar de filmschool te gaan en natuurkunde te gaan studeren. Dat er toch van kleins af aan wel in zit, dat je niet alleen geïnteresseerd bent in wat er om je heen gebeurt, maar ook om het te gaan vertellen dan eigenlijk, op een podium te staan, om creatief bezig te zijn.
Nou ja, dat is wel een interessante vraag. Wat komt dan eerder? Ik denk dat het eerste wat ik wilde worden, dat was, toen keek ik altijd met mijn oma naar de grote showprogramma's in Nederland, Wedden Dat, een honeymoon quiz en dat soort dingen. Ik weet niet hoe dat vertaalt naar Vlaanderen, maar dat waren van die grote showprogramma's met een showtrap en een ballet en mensen die gelukkig waren en prijzen en dat soort dingen.
Dat hadden wij ook, zeker.
Natuurlijk. En ik vond die presentatoren altijd mateloos fascinerend. Ik wilde niet beroemd worden, want dat concept dat kende ik helemaal niet. Dat interesseerde me ook niet zo. Maar het feit dat die mensen een soort make-believe wereld van gezelligheid en even een paar uur escapisme of zo konden creëren, zeg maar, dat vond ik heerlijk. En die hadden dat ze allemaal helemaal in de vingers. En ik dacht van ja, dat wil ik worden. Dus het eerste wat ik wilde worden is televisiepresentator. Mm-hmm. En uiteindelijk schrijf ik ook filmscenario's, dus romantische comedies. En ja, daar sta ik ook op het theater, in het theater en op allerlei verschillende plekken. En ik denk uiteindelijk dat een goed verhaal vertellen en het willen vertellen van een verhaal, dat bepaalde universele regels heeft. En je onderwerp kan dan misschien prima wetenschap zijn. En dat is by far mijn meest geliefde onderwerp. Mm-hmm. Dus vandaar dat misschien ook voor Lieve dan toch zo'n beetje samenkomt. Dat we gewoon allebei gewoon verhalen vertellen heel erg leuk vinden. En dan ook nog eens een keertje heel erg van wetenschap houden.
Ja, absoluut. Je hebt gestudeerd in Twente. Ja. Dat is een stad die misschien voor de Vlaamse luisteraars minder bekend is. Dat is niet zo de traditionele citytripstad of zo, zoals Rotterdam of
Zeker,
Amsterdam.
Zeker. Nou, het is ook een beetje flauw, want je gaat hem nooit op een atlas tegenkomen. Het is meer een gebied eigenlijk. Ja. Ja, dus het is de steden Hengelo, Enschede, Almelo, die liggen echt in Twente. Mm-hmm. Dat is de regio. Ik denk net zoals Vlaanderen, dat is wel erg veel groter. Ja. Maar ik bedoel, het is ietsje kleiner dan een provincie, zou ik maar zeggen. Ja. En daar lag de universiteit tussen Hengelo en Enschede in.
En een toffe plek om te studeren?
Ja, ik vond het fantastisch. Maar ook dat, zoals alle keuzes eigenlijk. En dat is, denk ik, uiteindelijk word je, welke keuze je ook maakt, kun je je weg wel vinden. Word je wel gelukkig. Daar geloof ik wel heel erg in. Dus je moet ook niet te bang zijn van, goh, maak ik wel de goede keuze? Want uiteindelijk merk je dan vanzelf of de keuze anders moet zijn. En ik weet nog wel dat ik echt bij een studiedag of zo, in een jaarbeurs waar er heel veel verschillende universiteiten over hadden, toen zag ik een foldertje over chemische technologie en dacht ik, nou, dat lijkt me wel leuk. En toen zag ik dat het in Groningen, Leiden, Delft, Enschede en Eindhoven kon. En toen dacht ik, ja, Leiden, Delft lijken me te corporaal. Groningen lijken me halverwege de Noordpool. Eindhoven wist ik op dat moment niet dat de universiteit had. Dus mijn puberbrein dacht, dat kan niks zijn. En toen bleef Enschede over en die had een campus. Dus lachen, laten we dat doen. En dus uiteindelijk is die hele keuze is ook in vijf minuten gemaakt, zeg maar.
Ja, ik herken het heel hard. Ik moest ook kiezen tussen alle universiteiten in Vlaanderen eigenlijk, want je kan overal wel chemie studeren.
Ja.
Maar ik heb uiteindelijk mijn keuze laten afhangen van of er al dan niet geologie aan bod kwam, want ik was echt heel slecht in aardrijkskunde. En in Antwerpen was het vak geologie, dat zat er niet bij. Terwijl in Gent wel. Dus dacht ik, oké, makkelijk. Ga ik in Antwerpen studeren.
Geweldig. Ja.
Goed, in 2010 studeer jij dan af met jouw diploma natuurkunde. En datzelfde jaar krijg jij gewoonweg een zitje aan tafel bij de Wereld Draait Door.
Ja.
Hoe krijg je dat voor elkaar, Diederik?
Wat ik daarvoor had gedaan was een stage bij de televisie. Dus op een gegeven moment werden er opnames van Klokhuis, het kinderprogramma. Ik weet niet of het in
Vlaanderen... Zeker. Het wordt niet in Vlaanderen uitgezonden, maar ik keek daar absoluut naar in mijn kindertijd.
Kijk. Dus in een kinderprogramma waar ook wetenschap of dat een beetje de wereld aan bod komt, laat ik het maar zo zeggen. En daar werden opnames van gemaakt met mijn professor, die mijn afstuderen aan het begeleiden was. Die werd geïnterviewd over nanotechnologie. En ik was toen al jarenlang bezig op de universiteit om workshops te maken over natuurkunde, om dat naar de klas te krijgen. En dus ik was heel veel bezig met wetenschapscommunicatie, gewoon uitproberen van die studentenclubjes en dat soort dingen. En mijn professor wist dat natuurlijk. En die had op een gegeven moment tijdens de lunch een gesprek met de regisseur van dat item van Klokhuis. En die vertelde dat hij een nieuw wetenschappelijk consumentenprogramma daar de eindredacteur van ging worden. En nog op zoek was naar goede stagiaires. En toen zei mijn prof dan weet ik er misschien nog wel één. En toen is hij naar mij toegestapt en heeft hij tegen mij gezegd van, nou, zet je afstuderen een paar maanden op pauze en ga dit doen, want ik denk dat dit voor jou een heel erg goed, belangrijk iets kan zijn. Nou, dat ben ik toen gaan doen. Daar heb ik oud samensteller, een soort eindredacteur van de dag van De Wereld Draait Door leren kennen, omdat het zo'n molen is, heb je elke dag een andere baasje, zeg maar. En die gewoon leren kennen, wel eens wat over wetenschap verteld en een paar keer geholpen. En eigenlijk een jaar daarna, toen ik inmiddels lang na die stage weer aan het werk was op de universiteit inmiddels, ik was op dat moment bezig met vacuümpomp repareren, geloof ik. Toen werd daar de Nobelprijs van de natuurkunde in 2010 bekendgemaakt voor André Geiman, Novozhelev, voor grafeen.
Mm-hmm.
En wij Hollanders zijn natuurlijk heel goed in, als er iets ook maar een klein Hollands tintje heeft, om dat meteen chauvinistisch naar ons toe te trekken.
Oh, dat ken ik wel. Ja.
Dus heel snel, André Geim was genaturaliseerd Nederlander, heeft lang gewerkt in Nederland. Dus toen heb ik ge-sms'd naar die oud-samensteller die ik bij mijn stage had leren kennen. Van, hey, ik weet niet of je hem nog kent. Vorig jaar heb ik je allerlei dingen uitgelegd. Mocht De Wereld Daardoor iets over dat grafeen en de Nederlandse Nobelprijs willen doen, dan kan ik daar wel wat mee, want ik heb met dat materiaal gewerkt. Zij het in een bachelorfase drie weken.
Zo, dus zoals dat, alle fysica studenten misschien wel.
Exact. Dus laten we niet dit groter maken dan strikt noodzakelijk. Maar dat weet natuurlijk het programma niet. Dus ik heb gezegd, nou, ik heb wel mee gewerkt. En toen zei hij van, nou, ga ik even voor je kijken. En ik dacht van, nou, dat komt vast niet goed. En ik ging verder met mijn werk. En ik werd op een gegeven moment ineens gebeld door een 020-nummer. Amsterdam. En die zeiden van, hi, met de redactie van De Wereld Daardoor. We hadden de orde dat je wat over kon vertellen. Maar ik had een beetje gebluft. Ik had nog niet echt een verhaal of zo. Dus ik heb toen gezegd aan de telefoon van, goh, sorry, ik ben te emotioneel eigenlijk nog van dit feestelijke nieuws. Ik moet je later even terugbellen.
Heerlijk.
En wat het voordeel was van wat er aan de andere kant gebeurde, is dat een televisieredacteur, die hebben de grootst mogelijke moeite om wetenschap en emotie met elkaar te koppelen, om daar een beetje een sappig verhaal van te maken. Dus het feit dat er een jongen ergens in Enschede, wat voor Amsterdammers aan de andere kant van de wereld is, emotioneel betrokken is bij een Nobelprijs, dat was fascinerend voor ze. En een half uur later heb ik teruggebeld en uitgelegd wat voor verhaal ik wilde vertellen en wat voorbeelden gemaakt. En zeiden ze, nou, we gaan over discussiëren, over vergaderen. En toen ben ik in de trein gaan zitten, want ik zat aan de andere kant van Nederland. En anders zou ik nooit op tijd komen. En halverwege Nederland op de reis werd ik gebeld. En zeiden van, nou, kom maar deze kant op, want we willen het graag proberen. En zei ik van, nou, ik ben gelukkig al onderweg. Dus dat komt helemaal goed. En toen heb ik in de trein ook meteen een vacature ingevuld als wetenschappelijke webredacteur bij een andere televisieomroep. En dat was natuurlijk schrijven wat dat betreft. Maar toen dacht ik, oké, dan heb ik in ieder geval een voet binnen de deur wat dat betreft van de televisie. En toen heb ik ook meteen gezegd van, hey, mocht u, ik ben een van de sollicitanten, mocht je een beter beeld willen hebben van wie ik ben, ik zit vanavond in De Wereld Daardoor om wetenschap uit te leggen. En dat zorgde ervoor dat ik bij die andere een stapje verder kwam. En dat, ja, gelukkig bij De Wereld Daardoor ging het heel erg goed en was het leuk om te doen. En sindsdien heb ik dus als wetenschappelijk webredacteur vervolgens bij het wetenschappelijk televisieprogramma van die omroep ben ik eens gaan zitten. Van, hey, mag ik stukjes voor jullie schrijven? En op een gegeven moment geopperd, hey, zou dit niet een leuk onderwerp zijn? En toen zei ik, mag ik dat dan een beetje in mijn eigen tijd voorbereiden om te kijken of ik dat dan kan doen? En langzaam zeker werd ik toen redacteur voor televisieprogramma's. En toen van redacteur werd ik redacteur-presentator en toen uiteindelijk dus presentator. Dus het was altijd zelf mezelf wel een beetje naar voren duwen. Wat ook meteen mijn eerste tip zou zijn, ja. Is dat hoe vervelend ook. Kijk, wetenschappers zijn over het algemeen hele bescheiden mensen. Die zijn gewoon bezig om iets groots te onderzoeken. Die weten wat hun plek in het universum of in het maatschappelijk veld is. Die weten gewoon van, goh, dat zijn niet blaaskaken. Maar het vervelende is, ik kan niet aan de buitenkant zien, aan jou bijvoorbeeld, hier tegenover me, hoe goed, leuk, briljant je eventueel bent. Dus tenzij jij aan mij iets vertelt over wat je kan, waar je interesses liggen, wat je wilt doen, wat je zou willen bereiken, en dat dan ook nog eens zo geformuleerd dat het voor mij bijvoorbeeld interessant zou kunnen zijn, ja, dan, als je dat niet doet, ja, dan kan ik natuurlijk ook niks voor jou betekenen. Dus de eerste tip zou wel echt zijn van, goh, put yourself out there. Ga het gewoon wel proberen. En natuurlijk moet je niet, ik heb niet ingeschreven bij het Noord-Hollands Ballet, weet je wel. Ik weet wel wat ik wel en niet kan. Ja. Ik ga geen danser worden. Maar ik dacht van, nou, dit verhaal vertellen. En ook toen ik in de trein ging stappen op weg naar Amsterdam, toen die eerste keer, was er één moment van echte twijfel. Het moment dat ik wilde instappen, toen dacht ik, maar waarom hebben ze mij eigenlijk? Ik bedoel, die man heeft in Nijmegen 14 jaar lang gewerkt. Er zijn daar waarschijnlijk collega's die, weet ik veel, op zijn bruiloft hebben gedanst. Weet je, misschien is daar de peetvader van zijn kind wel. En ja. Ik als suffe student uit een totaal andere stad die hem nog nooit ontmoet heeft, maar 3 weken met het materiaal gewerkt heeft, gaat dan nu vertellen aan de ganse natie over hem en zijn werk. En toen heb ik gelukkig aan mezelf overtuigd dat het de verantwoordelijkheid was van het programma om betere research te doen. Mm-hmm. Dan had die redactie maar door moeten hebben dat er een beter iemand was. En het enige wat ik kan doen, is mijn uiterste stinkende best te doen om een leuk verhaal te maken. Een verhaal dat te begrijpen is voor mensen. En wat ik later van Robert Dijkgraaf geleerd heb, is een grote wetenschapscommunicator in Nederland en natuurkundige. Je kan beter 50% van de helft van het verhaal overbrengen dan dat je maar 1% van 100% kan overbrengen. Dus het feit dat ik niet alles weet van dat materiaal, of dat ik het niet uitgevonden heb, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat erom dat mensen het idee hebben, wat is dat grafeen? Why should I care? Wat voor Nobelprijswinnaar is dat? Wat voor persoon is dat? En misschien de inspiratie van, hey, zou ik zoiets kunnen? Of als het kinderen die kijken, of dat soort dingen. Mm-hmm. En als je dat kan overbrengen, ja, dan is het voor een programma als De Wereld Draait Door natuurlijk meer dan genoeg.
Zeker, ja. Dat is een super fascinerend verhaal sowieso. Ik heb het al een paar keer gehoord en ik denk elke keer, wauw, Diederik, hoezo? Het lef dat je dan op dat moment hebt om de mensen die je leert kennen toch aan te grijpen en inderdaad en vast te pakken om vooruit te kunnen gaan eigenlijk.
Nou ja, dankjewel. Allereerst, kijk, dat is sowieso een soort wit mannelijk privilege natuurlijk om jezelf naar voren te schuiven en zelfs als je middelmatig bent nog steeds te kunnen functioneren. Dus dat is, daar zitten allerlei privileges achter waarom ik me dat kan permitteren. Of vond dat ik me dat kon permitteren, mm-hmm. Laat ik het zo zeggen. Maar ja, ik denk uiteindelijk wel dat er zijn een hele hoop mensen, denk ik, die heel erg goed gekwalificeerd zijn en zich ergeren aan de middelmatigheid die iets aan het vertellen is of zo. Mm-hmm. En op het moment dat je dat vindt, ja, dan vind ik dat je daar of wat aan moet proberen te doen, of het gewoon maar moet laten gaan en bedenken, oké, dan is dat dus niet voor mij mijn pad, weet je wel. Je hoeft ook niet als Don Quixote elke windmolen te gaan bestrijden, zeg maar. Alleen, als je er wat aan wil doen, doe het dan gewoon. En dan moet je gewoon jezelf naar voren duwen.
Ik denk dat heel veel mensen ook denken, de mensen die op tv komen of de mensen die in de krant komen, dat zijn de beste van de beste. Terwijl dat is het niet. Hè?
Verre van.
Dus het zijn misschien de luidste of de mensen die het meest lef hebben.
Zeker en zeker. Ik denk wel dat wat Lieve bijvoorbeeld en ik misschien wel bovengemiddeld voor een natuurkundige. Wij zijn niet de beste natuurkundigen by any stretch of the imagination. Weet je wat, dat zijn we gewoon niet. We zijn niet de beste onderzoekers, we zijn geen Einstein. Alleen ik denk wel, laat ik het dan op mezelf betrekken, ik ben niet een Einstein. Ik denk dat ik een redelijk gemiddelde onderzoeker zou zijn geweest, die gewoon prima publicaties zou maken. Alleen gewoon net het uitleggen en een beetje spannend verhaal er ondertussen van maken. En er wat menselijkheid en emoties in te leggen, dat is iets wat makkelijker aankomt vliegen dan gemiddeld misschien. Mm-hmm. Waar ik ook heel veel voor geoefend heb. Dat is natuurlijk ook, ik heb heel veel tijd daarin gestoken.
Dat is het. Voordat je bij de Wereld Draait Door kwam, was je dat al jaren aan het doen.
Exact.
Zij het niet op televisie, maar gewoon voor jezelf.
Ja, 100%. Dan was ik in mijn kamertje televisieprogramma's aan het bedenken. En was ik workshops aan het maken. En dus ik heb daar gewoon heel veel die 10,000 hour rule, zeg maar, ook daar wel in gestoken. Dus ik denk wat dat betreft dat ik daar dan wel makkelijker in ben, maar het is zeker niet zo bij de televisie dat daar de beste zijn. En het is helaas ook niet zo, en misschien aan alle academici die luisteren kunnen dat wel herkennen op de universiteit, de beste onderzoeker is ook niet de beste docent. Verre van. Soms heb je de docenten die zo'n ongelofelijke vakidioten zijn, die zo perfect in hun materie zitten, dat ze op geen enkele manier meer begrijpen waar de student op dat moment zit in zijn of haar niveau. En ja, dan datzelfde gaat ook een beetje op televisie. Het feit dat iemand de meeste expertise op zijn of haar vakgebied heeft, hoeft niet te betekenen dat hij het mooiste kan uitleggen. Mm-hmm. Dus het is zeker ten dele degene die het hardste schreeuwt. Het is degene die toevallig aanwezig was. Het zijn dat soort cynische dingen. Maar soms ook, zoals bijvoorbeeld bij Lieve, die vind ik dat die fantastisch wetenschap behapbaar en toegankelijk. En dat je nooit het gevoel bij hem hebt, oh, ik ben dom of ik ga het niet snappen of zo. Hij heeft een heel vriendelijk en amabel, neemt hij je mee en legt hij dat glashelder de dingen uit. Dat is een spannend verhaal. En dat is de reden waarom ik vind dat hij inderdaad ook op televisie hoort.
Mm-hmm. En voor jou geldt hetzelfde, Diederik. Absoluut. En dat doe jij ondertussen al 12 jaar.
Ongelooflijk.
Dat is ongelooflijk, hè? Ja. Het valt mij ook wel op als ik jouw palmares van de afgelopen 12 jaar bekeek, dat jij ontzettend veel programma's hebt gemaakt. Dat ik denk dat er zoveel wetenschappelijke programma's in Vlaanderen zelfs niet zijn gemaakt op die 12 jaar. Wat maakt dat wetenschap op tv toch zo goed werkt in Nederland?
Ik weet niet of er meer gemaakt wordt in Nederland, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik denk dat Nederland, het is wel een continue strijd. Dus ik heb nog veel meer programma's gepitcht dan dat er gemaakt zijn, zeg maar.
Dat weten de mensen niet. Dat is inderdaad goed dat je dat zegt. Ja.
Dus het is een eindeloos gesmeek en gesleur en geleur en zo. Er zit namelijk altijd een spanningsveld tussen het aantal kijkers en de integriteit van een programma. En uiteindelijk wordt het geld verdiend met veel kijkers. Maar in Nederland, en ik neem aan in Vlaanderen ook, is men wel ervan op de hoogte, ja, je moet gewoon wel wetenschappelijke programma's maken. Het is een beetje de broccoli van je maaltijd. Mm-hmm. Het is nuttig. Het is gezond, dat moeten we doen. Ja. Maar het is altijd de zoektocht van, oké, hoe ga je die broccoli, met welk kaassausje ga je die aanbieden, dat zoveel mogelijk mensen de broccoli alsnog willen eten. Ja. En dat is een continue strijd wat dat betreft. En ik denk dat wat je voornamelijk bij die programma's ziet, is dat het heel erg diverse programma's zijn voor echt commerciële omroepen, waar je het gevoel kan hebben, zeker als wetenschapper, van goh, wat is hier nog de wetenschap aan? Maar dan is het echt meer dat je mensen die niets met wetenschap hebt, laat zien van goh, het is leuk, het is interessant. Je kan daar gewoon naar kijken zonder dat het intimiderend is. Tot aan een programma als De Kennis van Nu of Atlas of Focus, dat waren programma's, of Atlas draait nog, dat zijn programma's waar we echt met een wetenschapper, een paar dagen geleden zat ik op de Waddenzee bodemmonsters te nemen samen met een wetenschapper en uit te leggen welke parameters ervoor zorgen dat welke diersoorten in de Waddenzee het wel of niet overleven en hoe je dat onderzoekt. Mm-hmm. En dat is dus echt veel meer een soort fundamenteel stuk wetenschap. En aan de andere kant heb je een beetje de kermisshows ook soms met proefjes en dat soort dingen. En ik denk dat je gewoon je bedient een ander publiek ermee. Mm-hmm. En beide heeft nut. Want je kan niet het een bereiken met je kan niet de ene groep bereiken met het andere programma en vice versa. Mm-hmm. Dus ik denk dat het goed is dat we daar gewoon verschillende programma's in maken.
Diederik, jij schrijft ook boeken. Je bent ook auteur. En een van jouw boeken heet 7 rampen die niet gaan gebeuren. Waarin dat je onder andere schrijft over kernrampen, nanotechnologie, tsunamis. Je omschrijft wetenschap ook op jouw website als iets waar je niet bang voor moet zijn. Denk je dat mensen nog te vaak bang zijn voor wetenschap?
Nou ja, ik vind het altijd een beetje moeilijk omdat er is wel een minderheid veel vocaler geworden op social media en dergelijke. Dus als je kijkt naar het vertrouwen dat in Nederland, ik weet de cijfers van Vlaanderen niet, maar ik kan me niet voorstellen dat het heel erg anders ligt. Maar als je kijkt naar Nederland, is het vertrouwen in wetenschap eigenlijk nog steeds heel erg hoog, gelukkig. Maar er zijn wel politieke stromingen bij ons in Nederland, waarin de Kamer gewoon publiekelijk allerlei twijfels gezaaid wordt over wetenschappers en wetenschappelijke instituten. Dat is wel een trend waar ik me wel zorgen om maak, of een tendens dat bepaalde politieke stromingen wel gebaat zijn om de hoeders van de democratie, de journalistiek en ook een beetje de wetenschap, om die een soort twijfel daarbij te zaaien, zodat ze uiteindelijk minder last ervan hebben. Dat is in ieder geval de uitwerking. Het kan zijn dat ze zelf overtuigd zijn van iets anders. Hoor. Ik probeer het zo min mogelijk cynisch te formuleren. Maar goed, daar maak ik mij wel degelijk zorgen over. Ik denk dat over het algemeen het vertrouwen gelukkig nog wel goed is. Alleen er zijn wel altijd dingen bij wetenschap, die hebben natuurlijk enorme impact op ons leven. Wetenschap is een manier van kijken naar de wereld. En op het moment dat we de wereld begrijpen, kunnen we interventies uitvoeren. Maar die interventies kun je voor goed of voor slecht gebruiken. Elke technologie, alles wat ooit uitgevonden is als een baksteen. Je kunt er een huis mee bouwen en je kunt er iemands hoofd mee inslaan. Dat ligt niet aan de baksteen. En ik denk dat we met elkaar, mensen zoals ik die erover vertellen, en wetenschappers die ze dat soort toepassingen bedenken of maken, dat we er samen voor moeten zorgen dat die ook zo goed mogelijk ingezet worden om de mensheid een stapje verder te helpen. En ik vind dat sterker nog de verplichting eigenlijk van wetenschappers om ook dat stukje om daar zorg voor te dragen. Want als wetenschapper ben je, zeker als je hier naar luistert in deze podcast, ga ik ervan uit dat je altijd bezig bent met het goede. Dan ga ik ervan uit dat je bezig bent om de wereld een stukje beter te maken met jouw uitvindingen. Maar je bent op dat moment ben je wel de absolute expert op dat gebied van die technologie. En dan kan jij wel allerlei positieve dingen gaan bedenken met je CRISPR-Cas of met je weet ik veel wat voor ding je hebt. Maar het is wel handig als jij als absolute expert wel de wereld helpt, de politici helpt om goede wetgeving te maken, dat het voornamelijk ook voor iets goeds gebruikt wordt. Dat je ook bedenkt, hey, hoe zou het voor iets slechts gebruikt kunnen worden? Weet je wel, ik bedoel, als we toch over scheikunde hebben, ik bedoel de Frits Habers van de wereld, zeg maar, die hebben fantastische dingen met kunstmest gedaan, maar die hebben ook hele nare dingen gedaan. En is die mensen gered? Of mensen, er zitten, uiteindelijk vind ik dat je als wetenschapper dus die verplichting hebt om daar bij de mensheid bij te helpen. Van god, dit kun je eruit halen en dit moeten we eruit halen. Want ik denk wel dat mensen inderdaad ten onrechte soms bang zijn voor bepaalde dingen. En voor andere dingen weer niet. Ik bedoel, vaccins is lijkt me een vrij evident voorbeeld de afgelopen 2 jaar. Waarin je ziet dat een ongegronde angst voor wetenschap en het wetenschappelijke proces ervoor gezorgd heeft dat er letterlijk gewoon meer dan noodzakelijk mensen dood zijn gegaan. Mm-hmm. Er zijn gewoon meer mensen aan corona dood gegaan dan strikt noodzakelijk.
Ja.
Nou, en dat vind ik heel erg bedroevend. En dat vind ik iets waar we wat aan moeten doen. En stikstof, we moeten als wetenschappers echt uitleggen van, goh, blijven uitleggen hoe het werkt met de natuur en met klimaatverandering en dat soort dingen. En echt op blijven hameren dat we gewoon een beetje goed op onze planeet, op onze maatschappij letten.
Ja, het zijn interventies die worden opgelegd als het ware, als we ze niet gegrond gaan uitleggen waarom ze er inderdaad moeten komen.
Dat is ook nog eens een keertje zo, dat de effectiviteit van een interventie ook bepaald wordt door het draagvlak van de bevolking. Dus als je begrijpt waarom mondneusmaskers bijvoorbeeld, en in Vlaanderen worden die veel makkelijker gedragen dan in Nederland, maar als je begrijpt waarom je die doet en dat het geen panacee is en dat het niet alles gaat oplossen, absoluut. Maar dan gaan mensen, ook als je weet hoe je het moet doen, een beter gebruiken en dan heb je een grotere kans op dat er een getal omlaag gaat.
Ja, in C gaat het ook eigenlijk over dat het niet alleen de beta-wetenschappen zijn die alle uitvindingen maken, maar dat het ook de alpha- en de gamma-wetenschappen zijn die ervoor gaan zorgen dat de uitvindingen wel een draagvlak inderdaad gaan hebben.
Nou ja, het vervelende is dat en ik weet niet nogmaals hoe het in Vlaanderen is, maar in Nederland hebben we een enorm groot probleem dat alfa's en gamma-wetenschappers gewoon geen geld kunnen krijgen voor fundamenteel onderzoek. Mm-hmm. Omdat beta, we hebben nogal politici die natuurlijk primair ook willen dat iets op gaat leveren. Ik bedoel, fundamenteel onderzoek is altijd moeilijker om geld voor te krijgen dan als je een iPhone 14 sneller kan maken. En datzelfde geldt al helemaal voor dingen als de sociale cultuur- en gedragswetenschappen. Die hebben het vreselijk zwaar. Veel zwaarder dan beta's. Want ik bedoel, ik kan altijd wel zeggen, ja, iets met klimaatverandering of iets met een medicijn tegen kanker ergens in de verte, weet je wel. En dan ook al ben je maar een heel klein radertje van een eiwitje van een waterstofbrugje aan het bekijken. Maakt allemaal niet uit. Je kan altijd zeggen, dit past in het grote radarwerk van groot maatschappelijk probleem X of Y. En dat is lastiger voor de gedrags- en sociale wetenschappen. Terwijl volgens mij, als je kijkt naar corona en klimaatverandering, ook de stikstofcrisis, met alle respect, maar we hebben al een hoop scheikundig-natuurkundige oplossingen daarvoor bedacht. Ik bedoel, het is voornamelijk gewoon gedrag wat we moeten aanpassen. Het is voornamelijk adoptie. Het is voornamelijk dat we er iets mee moeten gaan doen. Mm-hmm. Ja, natuurlijk, ergens zou er nog een fijn zijn als we gratis energie zouden kunnen uitvinden of wat dan ook. Maar en natuurlijk moeten we hard door blijven gaan om zonnepanelen de opbrengst omhoog te gaan brengen. Maar zelfs als alle zonnepanelen nu 3 keer zo hoge opbrengst gaan krijgen, dan hebben we nog steeds het fundamentele probleem eronder niet opgelost. Dat er gewoon grenzen aan groei zijn. En dat we met elkaar dus meer om onze planeet moeten gaan geven. En voor corona precies hetzelfde. Ik bedoel, we hoeven niet nog beter om mondneusmaskers uit te vinden. Daar gaat het niet om. Het gaat er gewoon om dat wij ons menselijk gedrag aan moeten passen. En daarin is veel te weinig, denk ik, expertise ingeroepen bij onze RIVM. Dat ging voornamelijk om beta-dingen. Dat ging voornamelijk om epidemiologische dingen, om virologische dingen. Die ook leading zijn in zo'n crisis. Maar uiteindelijk hoe je ervoor gaat zorgen dat je zo'n R-waarde omlaag gaat krijgen. Ja, daar kan Marion Koopmans of Mark van Ranst niet alles in betekenen. Nee, laat ik het dan zo zeggen.
Het is een andere tak van de wetenschap.
Andere tak van de wetenschap. Ja, en absoluut. Dat moeten de beta's ook een stuk meer respect voor gaan kweken, denk ik.
Ja. Als jij bijvoorbeeld communiceert over dat soort maatschappelijke topics, zoals corona, zoals klimaatverandering, hou je daar dan al meteen rekening mee? Hoe je dat precies aanbrengt aan de grote massa? Welk effect dat op hen kan hebben?
Ja, absoluut. Dit is een heel ingewikkeld verhaal, omdat je ook zit met als journalist hoe objectief of sturend of wat dan ook ben je. Wat belicht je niet? Ik ben ook wel wat harder geworden in de samenvatting. Klimaatverandering, het antropogene klimaatverandering is aan de hand. Dat komt door ons. Nou, het zit in het woord antropogene ook, maar dat komt door ons. Het is versneld en dat gaat grote gevolgen hebben. Daar moeten we, dat is gewoon zo en let's go, zeg maar. Dus ik ben daar wel wat directer in geworden. Maar ik weet het, de vraag die je stelt is een beetje groots. Ja. Dus ik hoop dat ik een goed antwoord kan geven. Maar wat ik wel heb, is dat ik best wel eens wat wetenschappers gehad heb die aan mij gevraagd hebben, hoe kan ik iemand overtuigen van X of van Y? Dus om die oom om een vaccin te nemen. Of laten we dat voorbeeld eens pakken over iets met klimaatverandering. Het eerste wat ik altijd zeg is, als je je oom wil overtuigen, bedenk je hoe belangrijk het voor jou is. Je moet ook nog kerst met elkaar doorbrengen. Dus wil je gelijk hebben of wil je nog een familieband met elkaar hebben? Pick your battles, dat allereerst. Mm-hmm. Maar als je dan aan de gang gaat, dan is het belangrijk om te weten dat, en dat is meteen de toptip voor wetenschapscommunicatie in het algemeen, is ik kan wel aanpassen, ik praat maar niet hoe jij luistert.
Oh, wow. Ja.
En zo simpel is het. Met andere woorden, als ik aan jou iets zou uitleggen. Ik weet nu dat je met wetenschapscommunicatie bezig bent. Ik weet dat je een scheikunde achtergrond hebt. Ik weet dat je Vlaanderen bent, vrouw. Die dingen zal ik altijd iets proberen te pakken om te kijken of ik snap waar jouw potentiële emoties, jouw angsten, jouw kennisniveau zit. En ik ga altijd mijn boodschap proberen aanpassen aan jou. Dus als ik iets zou moeten uitleggen over corona, dan zou ik best wel, maar ik ga ervan uit dat je er wat van af weet, maar dan zou ik dus bijvoorbeeld een scheikundige metafoor zo snel mogelijk proberen te doen, omdat dat al past op het kapstokje wat je in je hoofd hebt. Daar kan je die jas dan aan ophangen en dan beklijft dat beter. En het eerste waar je achter moet zien te komen is waar liggen de angsten en de emoties van de ander. Want wetenschappers moeten, denk ik, bewuster zijn van dat je met informatie het bijna altijd aflegt tegen een emotie. Dus emoties zijn altijd sterker. Dat is dus ook wat populistische politici altijd heel goed kunnen. Die kunnen gewoon wijzen op een of ander soms fictieve angst. Door gewoon één slim zinnetje te doen. En mensen denken, goed, je kan wel nog wat met je wetenschappelijke gedoe. Maar ondertussen hoor ik wel net dat er een enorme stroom X of Y op ons afkomt. En dus populisten zijn niet effectief in hun communicatie doordat ze kort door de bocht gaan. Maar ze zijn effectief omdat ze een emotie bij de toehoorder oproepen. En dus als je iemand wil overtuigen. En ik kom hier op omdat je vroeg van, god, denk jij al hoe iets landt als je iets probeert uit te leggen, zo'n moeilijk maatschappelijk onderwerp, is dat ik altijd probeer te achterhalen, wat is eventueel de angst die mensen hebben als ik een bepaalde boodschap geef en kan ik die angst al weghalen? Als iemand bang is voor vaccineren, bijvoorbeeld die fictieve oom, dan moet je eerst weten, is die oom bang omdat hij denkt dat er nanotechnologische chips in zitten die via 5G zijn pincode doorsturen naar de Vlaamse overheid? Of is hij bang omdat hij weet of gehoord heeft dat normaal het 10 jaar duurt voordat een vaccin af is en dat het nu in 3 maanden gefixt is? En dat hij zich afvraagt, dat wordt wel gemaakt door bedrijven die soms meer voor winstmaximalisatie zijn gegaan in het verleden dan voor het welzijn van de mens, namelijk de farmaceutische industrie. En zijn daar dan niet stappen overgeslagen? Nou, in dat spectrum van ik durf niet te vaccineren, vind ik de een kan ik veel makkelijker me bij invoelen dan bij de ander. Maar het allerbelangrijkste is, onafhankelijk van wat ik vind, je moet een totaal ander verhaal aanbieden bij beide personen. Dus wat wetenschappers die iets proberen uit te leggen vaak doen, is dat ze meteen op standje hoorcollege gaan, op standje oreren. Maar je moet altijd eerst uitvragen. Eerst oprecht geïnteresseerd uitvragen en het ook willen weten waar de emotie zit. En zelfs als iemand namelijk bang is dat er chips via een naald in je gespoten wordt. Heel veel wetenschappers zeggen dan, wat belachelijk. Maar stel je ze heel even één momentje voor. Dat jouw wereldbeeld dus echt is, dat dus de journalistiek je in de steek heeft gelaten, dat de wetenschappers je in de steek hebben gelaten en dat de politici en slechte groeperingen bezig zijn om daadwerkelijk via een injectienaald chips in je te spuiten om wat dan ook van reden. Dat is heel erg eng. En het minste wat je dan kan doen, als je ook effectief wil communiceren, is daar gewoon respect voor hebben. Je kan prima iets anders geloven, maar ik denk wel altijd van, wow, je zal dat maar geloven. Mm-hmm. Dan dikke kans dat je dus ook op meerdere fronten enorm teleurgesteld bent geraakt eerder in je leven door de medische industrie. En ik zelf ook trouwens. Ik heb ook wel eens hele nare dingen meegemaakt in de medische wereld. Dus ik snap dat cynisme en die boosheid wel. Dus probeer dan dus te begrijpen waar de emoties van de ander liggen. Waar ze mee bezig zijn, waar ze bang voor zijn. En ga dan proberen uit te leggen waarom jij daar bijvoorbeeld niet bang voor bent. En het valt mij op dat in een groot deel van de mensen ze nog nooit zo benaderd zijn. Ze worden niet serieus genomen of ze worden weggehaald, weggelachen. Het feit dat iemand even naar ze wil luisteren en het gewoon rustig wil uitleggen, dat helpt al heel erg goed, zonder waardeoordeel. Maar het belangrijkste is dat je, als je effectief wil communiceren, is dat je of zelf gebruik maakt van emoties, maar in ieder geval moet weten waar de emoties van de ander liggen.
Ik was onlangs in Leiden, topstad voor de wetenschap. En ik was daar in het Museum Boerhaven, ook een topmuseum. Waar, voor de mensen die er nog niet geweest zijn, daar staan een paar legendarische Nederlandse wetenschappers uitgebreid tentoongesteld. En ik dacht, dit is een heerlijk museum. Eén, maar dit zou ook wel eens de inspiratie kunnen geweest zijn voor jouw programma Jekyll's Jacht.
Het was niet de inspiratie, maar we zijn er
maar
wel
wat
geweest.
Wat je hebt gedaan,
maar zeker
past
hebben.
Er prima tussen.
100%.
Ja. Leg misschien eens uit voor de mensen die het nog niet kennen. Wat doe je bij Jekyll's Jacht?
Ik heb geprobeerd om de grootste wetenschappers van het Nederlands taalgebied, want we hebben ook een Vlaming tot Nederlander een beetje geprobeerd. Sorry nog.
Ja, kijk, in de geschiedenis zal het ooit wel
in die
eens.
Tijd waren wij nog hand aan hand.
Zeker.
Absoluut. Toen waren we allebei bang voor de Spanjaarden. Dus dat was heel overzichtelijk. Nee, maar ik heb geprobeerd om de grootste Nederlanders / Vlamingen hun grootste experimenten nog een keer te doen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld Buys Ballot, die heeft het KNMI onder andere in Nederland gesticht, het Meteorologisch Instituut. En die heeft ook klimaat, hoe heet dat, allerlei wetten voor het weer. De wet van Buys Ballot kennen mensen misschien wel. Maar die heeft onder andere ook voor het eerst het Doppler-effect aangetoond. Dus op het moment dat een ambulance voorbij rijdt, dan hoor je dat de toonhoogte verandert. En dat heeft ermee te maken dat als die ambulance op je afrijdt, dan stuurt die allerlei geluidsgolven van de sirene op je af. Maar omdat hij zijn eigen geluidsgolf als het ware een beetje inhaalt, omdat hij naar je toe rijdt, duwt hij ze ook in als een soort harmonica, een soort accordeon. En dat verandert de toonhoogte. En op het moment dat hij voorbij rijdt, dan rijdt hij dus van je weg. En dan trekt hij dus de geluidsgolven die hij achteruit stuurt een beetje uit elkaar, dus die accordeon, en dan gaat de toon omlaag. En dat is het Doppler-effect. En dat kan je dus horen aan dat gekke geluid van een auto die voorbij komt. Nou, Buys Ballot, meneer Doppler uit Duitsland had het bedacht. En Buys Ballot geloofde er helemaal geen snars van. Voor de reden die Doppler daarvoor gaf. En die dacht, nou, dat moet ik dan zelf uitproberen. Maar ja, natuurlijk, het is halverwege de 19e eeuw. Er waren helemaal geen snelle auto's. Er was wel net, sinds een jaar of 10 in Nederland, de stoomtrein. Dus toen heeft hij een trein gepakt, een stoomtrein, en achterop een wagon neergezet en daar hoornspelers op geplaatst. En vervolgens mensen met een absoluut gehoor langs de kant van het spoor gezet. En gevraagd, oké, welke toonhoogte horen jullie dat er gespeeld wordt? En dat met elkaar vergeleken, bij verschillende snelheden gedaan. En zo zag hij dus heel nauwkeurig dat precies de toonhoogte hoger wordt op het moment dat een trein op iemand afrijdt. En dat hebben we dus nog een keer gedaan met een stoomtrein en daarop een hoornspeler en toevallig drie Vlamingen met absoluut gehoor die naar geluisterd hebben. En inderdaad, die konden dus horen dat de toon veranderd is. En ja, dus het Doppler-effect was ermee aangetoond. En zo doe ik een aantal van dat soort experimenten. En dat is heerlijk om te mogen doen.
Ja, het klinkt echt als een speeltuin voor
het was
van de wetenschap.
Een van de leukste dingen die we mogen doen. Ja, je grote helden nog een keertje in hun voetsporen treden. Dat was wel echt heel erg leuk.
Ja. Kunnen het allemaal online bekijken. Ik denk, het is volledig al uitgezonden of het is nog bezig?
Ja, het is volledig uitgezonden.
Ja, ja. Voilà. Dus dan staat het helemaal online. Kan je het gewoon helemaal bingen. Ja. Jekyll's Jacht, inderdaad. Nu, in jouw wetenschappelijk palmares zou je het niet meteen verwachten. Maar jij bent schrijver van een romantische komedie, namelijk Costa met twee uitroeptekens.
Zeker.
Het vervolg op wat voor mij een ontzettend nostalgische film is. Costa met één uitroepteken. Ja. Met onze goede vriend Kurt Rogiers.
Zeker,
ook.
Kurt. Ja, ja.
Nu ben ik even op zijn naam aan het zoeken. Is het Daan Schuurmans?
Daan Schuurmans, ja.
Oh, Daan Schuurmans. Ik had als kind
de
misschien poster, raar om te zeggen. Ik had als tiener een enorme crush op Daan Schuurmans. Nu, in België zeggen we dan dat iemand van veel markten thuis is. Dat iemand die veel verschillende dingen wil doen. Ik denk dat dat voor jou ook wel geldt. Je bent dan wetenschapscommunicator, journalist, schrijver van romcoms. Heb je dat nodig, dat je al die verschillende dingen doet? Of van waar komt dat precies?
Oh, primair doe ik de dingen omdat ik ze ook gewoon leuk vind. Ja. En die romantische comedies, dus de Kostbaas de Derde. Dat is ook wel omdat ik samen met mijn allerbeste vriend al sinds de middelbare school toneelstukken en films schrijf. Gewoon hobbymatig. En langzaam maar zeker is dat professioneel geworden. Hij is echt regisseur. En mm-hmm. Dus ik schrijf samen met hem, schrijf ik al die dingen. Primair gewoon... Oh, wat vet, laat ik dat eens proberen. Ik vind het gewoon leuk om overal iets aan te snuffelen. Ik ben denk ik een generalist in zowel de onderwerpen als als het medium. Het is gewoon, of het publiek. Ik vind het net zo leuk om voor een basisschool als op een bejaardentehuis te staan. Het is gewoon, je kunt er altijd weer wat van leren en gebruiken voor de andere dingen. Dus op het moment dat ik in het theater sta en ik ben dan ergens geweest met een televisieprogramma, dan gebruik ik gewoon de uitzending of de opvoering daarna, kan ik alweer een deel van dat gebruiken. Het is een soort groot, nou, ik wil niet zeggen kaartenhuis, maar het is juist allemaal met elkaar een beetje verbonden. En dat vind ik juist zo leuk. Mm-hmm.
Ja, je zou het traditionele beeld van iemand die heel veel heeft geleerd, is dat hij uiteindelijk een expert wordt in één klein dingetje op het einde van zijn carrière. Maar het is nog eens zo waardevol als je inderdaad een heel klein beetje proeft van allemaal verschillende dingen. Omdat ze inderdaad samen een geheel vormen dat soms nog krachtiger is dan die louter toegespitste expertise.
Ja, en je hebt allebei denk ik nodig. Ik kan natuurlijk nooit met de diepgang van een expert of een wetenschapper kan ik de dingen behandelen of begrijpen. Ik kan nu de wetenschap op het vakgebied nu, of het zou een enorme shift in mijn werkzaamheden moeten maken, maar niet kunnen toevoegen of zo. Alleen als het gaat om het overbrengen, een soort brugfunctie slaan tussen diverse disciplines, dan is dat natuurlijk wel degelijk handig dat je een beetje wat weet van de ander.
Je hebt daarnet natuurlijk al een paar tips gegeven, waarvoor dank. Heb je er nog die off the top of your head komen voor mensen die nog niet in wetenschapscommunicatie hebben gedaan, maar er wel heel graag aan willen beginnen?
Nou, het eerste wat je voor jezelf moet bedenken is welk medium.
Goeie vraag. Ja.
Sommige mensen schrijven gewoon wat makkelijker en ik praat wat makkelijker van huis uit dan dat ik schrijf. Schrijven was echt voor mij een veel moeilijker dan een verhaal vertellen. Dat is altijd al geweest. Waar voel je gewoon het meeste snang bij? Begin daarbij. Dan is het goed om eens voor jezelf te gaan kijken van wat vind je leuk om te zien? Welke stijl vind je leuk? Dus lees je graag New Scientist? Ga dan eens kijken van oké, hoe pakken ze zo'n artikel aan als je dus voor schrijven gaat? Schrijven voor wetenschap is echt vreselijk ingewikkeld. Ik heb heel veel respect voor mensen die dat goed kunnen doen. En dat heeft er een beetje mee te maken dat je een soort continu soort geven en nemen en een soort metacommunicatie moet doen van waar gaan we naartoe. Dus als je kijkt naar normale journalistiek, dan is het heel makkelijk als het gaat om een brand ergens in Gent, dan is het gewoon wie, wat, waar, wanneer, waarom. Mm-hmm. Die wees, die kan je dan meteen doen. Zaterdagnacht is op de markt bij Gent een brand op die plek, zoveel enzovoort. Iedereen kan dat lezen en snapt dat. Maar mijn masterscriptie had als titel Determining the Order Parameter Symmetry of the Iron Chalcogenide Superconductors. Als je dat wil gaan uitleggen, dan is elk woord daarvan niet duidelijk. Dus hoe begin je dan? Je moet dan eigenlijk heel erg van buiten naar binnen gaan werken. En wat veel wetenschappers moeite mee hebben, is dat ze zo gefocust zijn tijdens een promotie of een postdoc op de specialisatie, detail van het detail, dat ze bijna vergeten dat je, als je een verhaal vertelt, 99% van de tijd bezig bent om uit te leggen wat al mega bekend is. En de laatste procent inkopt wat jij fantastisch nieuw bedacht hebt en toegevoegd hebt. Want zeker als je een heilig huisje omver schopt met je onderzoek, dan moet je wel de kijker of luisteraar eerst overtuigd hebben dat, nou, dat heilig huisje gaat nooit om. Want anders is het ook niet spannend dat je op het laatste moment zegt, nou, en wat ik heb aangetoond, is dat het allemaal niet waar bleek te zijn. Dus je moet veel meer focussen op die metacommunicatie en waar gaan we naartoe met dit verhaal? Wat heb je eraan? Waarom is dit belangrijk? Wat ik daar vaak als beeld voor mezelf bij gebruik is als ik een wetenschappers vraag, wat is het eerste wat je doet om een puzzel als je een puzzel gaat oplossen, is dat wetenschappers altijd zeggen, nou, ik begin met de hoekjes en dan de zijkanten. Maar grappig genoeg vergeten ze daarmee wat je altijd als eerste moet doen. Dat is kijken op de doos.
Ja.
Kijk op de doos wat het uiteindelijk moet gaan worden en of je het interessant vindt. Kijk, de ene wil een puzzel met een kat op de voorkant en de andere wil een puzzel met een zonnebloemenveld op de voorkant. En je kiest dat uit iets wat je triggert, wat je mooi vindt. Nou, daar ga ik die zinloze tijd van het puzzelen wel willen insteken. En datzelfde geldt ook voor de luisteraars en kijkers van je verhaal. Waarom moeten ze naar jou luisteren? Waarom is jouw onderzoek belangrijk genoeg om hun tijd van af te pakken? Dat kan intrinsieke schoonheid zijn, maar dan moet je dat dus heel erg nadrukkelijk gaan proberen uit te leggen als begin. Dat kan iets maatschappelijk relevant zijn. Dat kan een of andere ziekte zijn die je probeert op te lossen. Prima, maar dan moet je dus eerst uitleggen hoe verschrikkelijk het is om die ziekte te hebben. Hoeveel mensen dat hebben. En dan denk ik van, wauw, dat zou ik wel willen weten. En dan kan je op een gegeven moment naar de oplossing toe.
Ik denk veel van onze luisteraars, ik ook, kijken op naar figuren zoals jou en Lieve. En we denken dan allemaal van, wauw, die hebben het echt voor elkaar en die doen het. Maar iets zegt mij dat dat niet altijd het geval is. Dus ik zou het heel fijn vinden, moest je een soort van herinnering of een moment naar boven kunnen halen waarop dat het echt compleet misliep. Om onze luisteraars een beetje te kunnen troosten.
Ja, op allerlei manieren loopt het continu mis. Ik heb jarenlang op een verkeerde manier uitgelegd hoe vliegtuigen vliegen.
Echt een wetenschappelijk verkeerde manier?
Gewoon dat klopt gewoon niet. Er zijn heel veel plekken waar mensen dat op een verkeerde manier uitleggen. En eigenlijk kan je het daar helemaal niet door verklaren. Dus dat zeg ik, maar dat overkomt ieder persoon die iets vertelt over wetenschap. Je gaat gewoon, hoe goed je je best doet, een keertje vallen dat je iets verkeerd uitlegt. Ik heb een keertje bij een kinderprogramma moest ik een flesje vullen met stikstof om een soort kleine stikstofexplosietje te veroorzaken. Vloeibaar stikstof, hartstikke leuk. Een soort klein bommetje onder water. Maar ik heb me heel erg laten opjagen door die televisie. Maar zoals een live programma. En daar zeiden ze, het moet korter, het moet sneller naar de repetitie. We redden het niet. En ik had daar gewoon moeten zeggen, nou, dan gaan we het gewoon niet doen. Mm-hmm. Maar dat deed ik niet, want ik wilde gewoon voldoen enzovoorts. En toen uiteindelijk ging het zo snel dat flesje in mijn handen uit elkaar klapte. Plastic flesje. Het is gelukkig allemaal wel goed gegaan, maar ik heb daar wel echt een paar weken last van mijn hand van gehad.
Ja, tuurlijk.
En dan zit je in een kinderprogramma, live programma. Ja. En dan moet je dus doen alsof er niks aan de hand is.
Oh,
en een presentator die dat niet door had en maar door bleef vragen. En ik zei, nee, laten we maar doorgaan. Dat is echt verschrikkelijk was dat. Maar dus daarin gewoon geleerd van, pak gewoon. Jij moet de omstandigheden creëren waarop jij kan floreren. En dat is zo belangrijk. Ook als presentator moet je af en toe gewoon soms even zeggen, sorry jongens, ik moet me heel even concentreren. Of sorry, je kan wel blijven pleasen en vriendelijk willen zijn. Maar uiteindelijk word je er zelf op aangekeken als het... En ik blijf altijd vriendelijk hoor. Ik bedoel, er zijn genoeg presentatoren die vervelend zijn. Maar je moet wel je eigen omstandigheden creëren. Ik denk dat het allerbelangrijkste is waarop je kan functioneren. En ik maak nog elke dag zit ik te denken. Oké, ben ik niet te activistisch als het gaat om klimaatverandering? Ben ik nog wel objectief genoeg of niet? Is dat erg of niet? Ben ik in het geval van corona, heb ik daar... Zeker in het begin was ik er wel van overtuigd dat zelfs als we niet de allerbeste strategie volgen, dat de strategie wel die 100% gevolgd wordt, altijd effectiever is dan de strategie die 80% gevolgd wordt. Mm-hmm. Mits ze ongeveer even goed zijn, zeg maar. Dus tenzij ik niet 100% kan bewijzen dat het echt gevaarlijk en stomzinnig is, dan ben ik geneigd om mee te gaan met dat verhaal. Om ervoor te zorgen dat we met z'n allen zoveel mogelijk de neus dezelfde kant op wijzen. Ik heb dus altijd wel geprobeerd om te controleren of het klopt of niet. Maar zeker in het begin was dat natuurlijk allemaal erg lastig. En op een gegeven moment is er dan een soort kantelpunt waarop je dan dus wel meer kritiek levert. Ik lever zeker kritiek op het RIVM en op de overheid. Maar ik heb ook een keertje na een jaar lang gezegd dat de RIVM niet goed genoeg communiceert. Hebben ze aan mij gevraagd, wil je me een keertje helpen dan met een live Q&A? Dus heb ik twee live Q&A's gedaan voor het RIVM. Met als gevolg dat een soort... dat de krant de NRC erover schreef van, goh, maar het is toch heel raar als journalisten ingehuurd worden voor een overheidscommunicatieding. Want dat mag eigenlijk volgens de Nederlandse wet niet. Vanuit een ik mag het wel, ik was niet in overtreding. Maar het is de vraag of het RIVM het had mogen vragen. Omdat je dan in theorie journalisten monddood zou kunnen maken. En ze stiekem zou kunnen betalen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hele reële discussie. Maar ineens sta ik in het middelpunt van een discussie. Waarvan ik gewoon dacht, joh, ik probeer ze een beetje te helpen. En ik heb zelf een jaar lang gezegd, jullie zijn amateurs. En dan, dus dat soort dingen maak ik dus op de dag van vandaag fouten mm-hmm. ook mee. En ook in het heel klein, dat je soms iets te veel antropomorfiseert of iets te simpel maakt. En dat wetenschappers dan zeggen, ja, hallo, zo simpel is het niet. Niet vaak, maar dat komt natuurlijk ook wel eens voor. Mm-hmm. Dus net zoals dat je als wetenschapper elke dag met vallen en opstaan allerlei fouten maakt, is dat ook gewoon zo bij mij en ook zeker zo bij Lieve. Dat weet ik 100% zeker.
We hebben het al gehad over jouw tv-programma's, jouw boeken. Die gaan we allemaal in de show notes van de podcast zetten. Mogen we nog iets van jou verwachten de komende weken, maanden? Waar ben je momenteel mee bezig?
Nou, er komt misschien volgend seizoen van Jegels Jacht, maar dat wordt waarschijnlijk aan het einde van, of het begin van volgend jaar. Mm-hmm. Gaan we daarmee aan de gang? Ik ga het theater weer in.
Leuk.
Dus per 1 oktober wordt de theater. Ik moet het nog wel grotendeels schrijven, maar het wordt eerste hulp bij moeilijke onderwerpen. Okay. Dus er zijn zo ontzettend veel onderwerpen waarbij het koffiezetapparaat op werk over moet praten. Maar eigenlijk, wat is stikstof eigenlijk en wat is het allemaal? En dan gewoon dus op een hele laagdrempelige, simpele, leuke manier. Waarom zijn sommige onderwerpen moeilijk en makkelijk? Eigenlijk een soort college, iets theater, iets kattenfilmpjes. Moet ook altijd kattenfilmpjes in natuurlijk. Moet ook
altijd
leuk
zijn om te kijken. Fijn. Enkele Nederland op tour of ga je ook een paar Vlaamse theaters aandoen?
Ik zou het een feest vinden, maar dat ik ben, volgens mij heeft mijn impresariaat dat nog niet aangedurfd. Ik weet nog niet hoe bekend dat
is. Ja, nu je een beetje dichter bij de grens woont, is het misschien wel het uitgelezen moment om...
Maar dat zou ik wel een podcast willen weten van hoe ik dan in Vlaanderen misschien...
Gaan we dan ook een aflevering over maken.
Hoe kan je aan het werk komen in Vlaanderen?
Wel, Jan-Jaap van der Wal is erin geslaagd.
Zeker.
Dus meerdere Nederlanders.
Absoluut.
Zeker en vast. We zijn klaar voor jouw voorstelling, Dietrich. Dus kom gerust af.
Kijk.
Zou ik zeggen. Ja. En anders dan steken wij de grens nog wel over. Gaan we met z'n allen gaan kijken. Goed, dat zijn al heel veel tips voor onze luisteraars om... te gaan bekijken, te gaan lezen. Maar heb jij ook nog tips voor wetenschapscommunicatie die andere mensen hebben gemaakt? Denk aan boeken, films, podcasts, series, tv-programma's, noem maar op. Kan zo gek niet zijn.
Misschien waar ik zelf denk ik het meeste van leer of geniet. En dat kan ook wel zijn als je zelf aan het werk woont. Kijk, bij televisie ertussen komen, hoe graag ik dat ook wil, dat zoveel mogelijk televisieprogramma's gemaakt worden, is gewoon een beetje, televisie heeft het moeilijk op het moment. Dus ik denk dat gewoon zelf dingen maken en uitleggen, dat natuurlijk wel een ook wel een way to go is op YouTube. En er zijn natuurlijk, waar ik enorm fan van ben, is volgens mij Stuff Made Here.
Oh ja, Stuff Made Here, de kerel die robots maakt, die allemaal
fantastisch.
Gekke dingen doen.
Ja, dat is echt fantastisch. Ja, dat is echt
robot.
Hij is echt een soort homo universalis van de beta-wereld, zeg maar. Hij kan echt allerlei dingen maken en het heeft vooral altijd heel weinig zin. Dat is zo heerlijk. Ja. Dus het is inderdaad een basketbal hoepel die hoe slecht je de bal ook gooit, altijd hem op weet te vangen in alle drie dimensies. En dan maakt hij een soort gigantische robot, die opstelling die dat kan doen. Maar hij legt dan helemaal uit hoe hij dat doet en het programmeert enzovoorts. Het is echt wat hij kan, is echt fantastisch. Maar van PBS Spacetime over natuurkunde. Als je natuurkunde geïnteresseerd bent, hoe theoretische natuurkunde en kosmologie werkt, is dat fantastisch. Maar ik vind het met Parker vind ik ook heel fijn Stand Up Maths. Numberphile en zo. Kijk, misschien is Numberphile wel een heel mooi voorbeeld. Eigenlijk is Numberphile, kan iedereen wel maken. Want het is helemaal niet, inmiddels heeft hij een animator die wat leuke animatietjes maakt. Maar uiteindelijk is het gewoon geven aan een wiskundige een bruin vel papier. En die gaat gewoon iets uitleggen. Een onderwerp 10 minuutjes. En het is gewoon hartstikke leuk om naar te kijken. En daar kijken miljoenen mensen naar.
Het is iets wat jij bijvoorbeeld ook nog altijd doet. Als je zegt ik wil over iets communiceren, dan doe je het gewoon. Dan maak je gewoon filmpjes daarover.
Zeker. En maar ook elke week, elke keer bedenk ik me nog wel van hoe het beter kan. Mm-hmm. Want het is nog echt dat elke ja. keer dat ik... Ik vind het ook nog steeds verschrikkelijk om mezelf terug te kijken. Ik kijk echt niet graag mezelf terug. Ja. Omdat ik gewoon allerlei dingen zie die niet kloppen enzovoort. Dus dat,
Diederik Jekel, dank je wel voor al jouw tips. Je vindt een samenvatting sowieso terug in onze show notes. En wil ik jou hartelijk bedanken ook voor jouw tijd.
Heel erg graag gedaan en heel veel succes met het samenvatten van dit.
Dank je wel.
Ja, en die show notes die vind je dus op praatjesoverwetenschap.be. Daar vind je trouwens ook de show notes van alle andere afleveringen. Dat zijn er ondertussen al 12. En er komen er nog 2 bij. Yes, dan gaan we het seizoen volledig afsluiten. Volgende week hebben we nog 1 aflevering waarbij ik op bezoek ben gegaan bij Technopolis. Wordt heel tof. En dan de week daarna komt er nog een laatste, de season finale. Maar waar ik die ga doen, dat blijft nog een klein beetje een verrassing. Tot volgende week. Praatjes over wetenschap is een podcast van Doedisot, de plek voor heldere communicatie en presentatie, want wij kunnen het heel goed uitleggen. Volg Praatjes over wetenschap op Instagram en Twitter, @overwetenschap. En heb je zelf een vraag of opmerking, laat die dan achter in het contactformulier op praatjesoverwetenschap.be. Daar vind je ook de show notes met alle tips die je zo net hoorde. Het zou ons geweldig helpen mocht je deze podcast zelf tippen aan collega's en kennissen. En als je het echt goed vond, dan mag je altijd een recensie achterlaten in de app waarin je net hebt geluisterd. Productie van deze podcast gebeurde door mezelf, Jacot Brokke. De muziek die je hoort, die werd gemaakt door Tom Janssens.